Goedemorgen. We lezen uit Jeremia. Jeremia hoofdstuk 1. Gevonden? Oké. De woorden van Jeremia, de zoon van Hilkia, uit de priesters die in Anatot waren in het land van Benjamin. Tot hem kwam het woord van de Heere. In de dagen van Josia, de zoon van Amon, de koning van Juda, in het 13e jaar van zijn regering. Ook kwam het tot hem in de dagen van Joachim, de zoon van Josia, de koning van Juda, totdat het 11e jaar van Zedekia, de zoon van Josia, de koning van Juda, voorbij was en totdat Jeruzalem in de 5e maand in ballingschap ging. Het woord van de Heere kwam tot mij. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Toen zeide ik, ach, Heere, Heere, zie, ik kan niet spreken, want ik ben nog maar een jongen. Maar de Heere zei tegen mij, zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan, en alles wat ik u gebieden zal, zult u spreken. Wees niet bevreesd voor hen, want ik ben met u om u te redden, spreekt de Heere. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. En de Heere zei tegen mij, zie, ik geef mijn woorden in uw mond. Zie, ik stel u op deze dag aan over de volken en over de koninkrijken, om weg te rukken en af te breken, om te vernielen en om ver te halen, maar ook om te bouwen en te planten. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zei, ik zie een amandeltak. Toen zei de Heere tegen mij, dat hebt u goed gezien, want ik waak over mijn woord om dat te doen. Het woord van de Heere kwam voor de tweede keer tot mij. Wat ziet u daar? Ik zei, ik zie een kokende pot en zijn open kant verschijnt vanuit het noorden. Toen zei de Heere tegen mij, vanuit het noorden zal het onheil losbreken over al de inwoners van het land. Want zie, ik ga alle geslachten van de koninkrijk uit het noorden roepen, spreekt de Heere. Ze zullen komen en in ieder zal zijn troon neerzetten bij de ingang van de poorten van Jeruzalem, tegen al haar muren rondom en tegen alle steden van Juda. Ik zal mijn oordelen over hen uitspreken, vanwege al hun kwaad dat zij mij verlaten hebben en reukoffers gebracht hebben aan andere goden en zich hebben neergebogen voor de werken van hun handen. U dan, omgord uw middel, sta op en spreek tot hen alles wat ik u gebieden zal. Wees niet ontsteld vanwege hen, anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Want zie, ik stel u aan, heden aan, tot een versterkte stad, tot een ijzeren pilaar en tot bronzen muren tegen heel het land. Tegen de koningen van Juda, tegen zijn vorsten, tegen zijn priesters en tegen de bevolking van het land. Zij zullen tegen u strijden, maar ze zullen niet tegen u op kunnen. Want ik ben met u, spreekt de Heere, om u te redden. Nou, dat was een heel stuk, hè? Een heel hoofdstuk. Jeremia had geen makkelijke taak. Hij leefde in een moeilijke tijd. En het stukje begint eigenlijk met een dramatische opeenvolging van koningen, waarvan de eerste Josia was, en dat viel eigenlijk nog wel mee. Josia was een koning wiens hart terugkeerde naar het woord van God, en hij heeft allerlei dingen in het land tot stand gebracht om de tempeldienst te herstellen en het woord terug in het midden van het volk te plaatsen. Maar je ziet dat al zijn ijver om dat te doen geen gevolg heeft gehad voor het hart van het volk. Want eens hij weg is en zijn zonen komen, gaat het van kwaad naar erger. En je ziet Jeremia zich bewegen in deze koningschappen, die eigenlijk als gevolg hebben dat alles wat je als gelovige dienst kostbaar is, dat dat wordt vernietigd. Het hart van het volk gaat weg van de Here. De tempeldienst wordt verwaarloosd. Het woord van God wordt genegeerd. Er zijn profeten die zeggen vrede, vrede, terwijl er geen vrede is. De vijand staat voor de poort van Jeruzalem. De vijand komt de poort binnen. De vijand vernielt de stad. De vijand vernielt de tempel des Heren. Nou, veel erger kan het niet zijn. Ja? Misschien was je geschrokken door wat er in Verviers is gebeurd. Maar het zou ook in Halle kunnen gebeuren. En het zou ook in dit gebouw kunnen gebeuren dat mensen binnenlopen en met de mitraillet te keer gaan. Die dag komt. Of niet? Ja. Dat is de tijd waarin Jeremia leeft. Ja. De tijd waarin hij gelyncht wordt en in de put wordt gegooid. Die tijd komt ook voor de gemeente. En dan is natuurlijk de vraag, als je in zo'n tijd leeft, waar alles onderuit wordt gehaald, waar geen zekerheden meer zijn, waar haal je dan gezonde fundamenten om als gelovige te blijven staan? Of word je mee heen en weer geslingerd, zoals de wereld wordt heen en weer geslingerd? Ga je mee in de angst van de heidenen, van degenen die God niet kennen? Of heb je vaste fundamenten waarop je kan steunen, omdat je weet, God is met mij en wat er ook gebeurt, al ga ik ten onder, het is goed met mijn ziel. Nou, dat is eigenlijk de vraag voor deze ochtend. Jeremia maakt een holocaust mee, hij ziet de verwoesting voor zijn ogen gebeuren, zijn eigen leven wordt er grondig door aangetast. Een man die niet uitblinkt in lofliederen en de vrolijkheid van de liederen die we deze ochtend hebben gezongen, maar een man die uitblinkt in klaagliederen. Want die tijd zou ook voor ons kunnen komen. En ja, je hoeft ook niet zo ver te zoeken om profeten te vinden die allemaal vrede en wonderen en God gaat voor je zorgen prediken. Maar degenen die preken over volharding en strijd en de wedloop lopen en dat lijden bij het christelijk leven hoort, die moet je wel met een vergrootglas gaan zoeken. Nou, wat kan je dan als gelovige doen in zo'n omstandigheid? Nou, het eerste wat we zien gebeuren, en dat is wel het belangrijkste wat ons kan overkomen, is in vers 4, het woord van de Heere kwam tot mij. En dat is de eerste vraag. Komt het woord van de Heere ook nog tot jou? Ja. Omdat alle dingen die gebeuren om je heen, alles wat je meemaakt, alle strijd, alle moeite, alle relatieproblemen, alle ziekte, noem maar op waar je eigen zorgen zitten, die zijn de Heere niet ontgaan. Hij weet er alles van. En te midden van dat alles wil hij zijn woord aan jouw hart kwijt. Zoals aan Jeremia. Het woord van de Heere kwam tot mij. De Heere heeft in zijn woord, of door zijn woord, Jeremia gevonden. En Jeremia heeft zich laten vinden. En als we dus willen begrijpen waar de chaos in ons leven toe dient en wat God ermee van plan is, dan gaan we in dat woord moeten duiken. En het eerste wat ons ter beschikking staat, dat is natuurlijk het geschreven woord van God. Lees je Bijbel, bid elke dag. Het klinkt als een kinderliedje, is het ook. Het klinkt als een heel simplistische wijze van met geestelijk leven bezig te zijn, maar het is helemaal niet simplistisch, want als dat fundament er niet ligt, dan ga je zeker ten onder. Lees je Bijbel, bid elke dag. En dat doe je niet om informatie te verzamelen, dat doe je om het woord van de Heer in je hart binnen te laten dringen, zoals je het leest, dat je met verlichte ogen van het hart kan onderscheiden, ja, God spreekt tot mij. En mijn eerste vraag deze morgen is, lees je zo nog de Bijbel en spreekt God nog tot jou? Kan hij door zijn geest zijn woord aan je hart kwijt? En als dat lang geleden is, dan zit je met een heel groot probleem. Ja, dan wordt het hoog tijd om opnieuw op je knieën te gaan, om je misschien van dingen te bekeren, om zonde weg te doen, om God te zoeken, ernstig te zoeken, en zijn woord te lezen met het verlangen dat hij zich aan jou openbaart. Want wij weten wel een heleboel dingen die daarin staan. Wat je deze morgen hebt gehoord is niet nieuw. Als het nieuw zou zijn wat Geert verteld heeft, dat is waarschijnlijk een probleem. Maar de vraag is of dat wat we horen steeds opnieuw vernieuwend in ons hart komt, zodat het veranderingsproces wat het woord en de geest in ons bewerkt, dat dat zijn voortgang vindt. En dan is het altijd nieuw. Dan zeg je, ah ja, dat betekent, oh ja, in die relatie, in die omstandigheid, kan ik dit toepassen. Dit is het woord van de Heere vandaag voor mij. Zo spreekt Hij tot ons eerst en vooral door zijn geschreven woord. En als je intimiteit met Hem hebt, dan spreekt Hij ook tot jou door zijn geest. Dat staat nooit los van zijn geschreven woord. Gaat er nooit tegen in. Maar begin maar met het geschreven woord. Heeft het nog impact op ons? Johannes 15, vers 3. U bent al rein vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Zoek je naar reinheid? Vanwege het woord dat ik tot u gesproken heb. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Psalm 107, vers 20. Genesis 1, vers 3. En God zei, laat er licht zijn en er was licht. Als God spreekt, dan gebeurt er iets. Er gebeurt iets in de fysieke wereld, er komt licht. Er gebeurt iets met ziekte die wordt genezen, met dood die tot leven wordt gewekt, met onreinheid die reinheid wordt. Het is een levend, scherp, tweesnijdend zwaard dat tot stand brengt waartoe God het zendt. God spreekt zijn woord, dat is het eerste fundament. En in dit geval spreekt de Heere tot Jeremia een heel fundamentele waarheid in vers 5. Voordat ik u in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. Voordat u uit de baarmoeder naar buiten kwam, heb ik u geheiligd. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Zie je, uiterlijk lijkt alles mis te gaan. De hele wereld ligt in puin en in chaos. Maar het woord van de Heere zegt tot Jeremia, Jeremia, ik ken je, ik heb je geroepen, en dat is niet van vandaag, dat was eigenlijk al van voordat je in de moederschoot was. Niet panikeren alstublieft. Dat is de conclusie die je dan zou kunnen trekken. Ook al is de chaos om je heen, heb je 1000 vragen over wat er gebeurt, staat de vijand te midden van de tempel om alles te verwoesten, voordat ik in de moederschoot vormde, heb ik u gekend. En dat woordje kennen wat hier staat, is kennen in de betekenis van relatie hebben met andere woorden, liefhebben, intimiteit, betrokkenheid. De standvastige liefde van God, die niet alleen vanaf vandaag, maar van voor we er waren, eigenlijk al met ons leven bezig was en bezig zal blijven. Dat Hij ons kent is dat Hij ons lief heeft. En dat wij Hem kennen is dat wij Hem lief hebben. En wij weten dat voor hen die Hem lief hebben, God alle dingen doet meewerken ten goede. Namelijk die volgens zijn voornemen geroepenen zijn van voor ze in de moederschoot waren. En het meewerken ten goede is voor wie Hem lief hebben. Dat is een vast fundament waarin de chaos waarin je zit op zijn plek valt. Omdat je weet, Ik snap er niet alles van, maar wel één ding snap ik wel. Voor ik in de moederschoot was, heeft Hij mij gekend. En Hij heeft mij geheiligd, dat wil zeggen apart gezet. En in dit geval Jeremia voor een roeping. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Psalm 139 gaat daar natuurlijk ook in, hè, op dat thema. Vers 16 en 17. Uw ogen hebben mijn ongevormd begin gezien. Zij alle werden in uw boek beschreven, de dagen dat zij gevormd werden, toen nog niet één van hen bestond. Daarom, hoe kostbaar zijn mij uw gedachten, o God, hoe machtig groot is hun aantal. Dat is wonderlijk. De dagen van ons leven zijn in zijn boek opgeschreven, toen nog geen enkele daarvan bestond. Met andere woorden, God is niet in paniek. Hij weet precies wat er gaande is. Hij wist al wat er gaande zou zijn voordat je er was. Hij kende deze dag voordat hij er was. En zijn soeverein handelen heeft beslag gelegd op jouw leven. Nou, veiliger kan het niet zijn. Al zou de hele wereld in puin liggen. Paulus spreekt daar voor zichzelf ook over in Galaten 1, vers 15 en 16. Maar toen het God die mij vanaf de schoot van mijn moeder heeft afgezonderd en geroepen door zijn genade, behaagde zijn zoon in mij te openbaren, en dan gaat hij verder. Dus Paulus die spreekt, de vervolger van de gemeente, de man, als het jouw zoon was, waarvan je waarschijnlijk zou zeggen, het gaat niet echt goed met hem. Van die man staat geschreven dat hij vanaf de schoot van zijn moeder was afgezonderd en geroepen. Nou, misschien heb je kinderen waarvan je afvraagt, gaat het wel goed met hun? Waar moet het eindigen? Nou, dan is dit een geweldige troost. God weet waar het eindigt. En de roeping over hun leven is door hem gekend voordat ze er waren. En jij kent niet alles en je kan het niet allemaal sturen. En soms gebeuren er dingen waardoor je kind de gemeente vervolgt. Want dat is wat Paulus deed. Maar daaronder ligt een vast fundament dat God een weg heeft met dat kind. Nou, je kent die weg niet. Je kan op geen knop duwen om te zeggen, God, u moet er dat mee doen. Maar je weet één ding wel zeker. Hij is erbij. En hij leidt het naartoe waar hij het heeft bestemd. En daar mag je ook troost in vinden. Ik heb u aangesteld tot een profeet voor de volken. Met andere woorden, God heeft een plan, niet alleen met Israël, niet alleen met de volken eromheen, maar ook heel specifiek met Jeremia, dat klein manneke die tussen al die chaos loopt. Die denkt misschien, als hij om zich heen kijkt, alles vergaat. Maar dat niet hoeft te denken, omdat dat woord van hem is tot hem gekomen, dat God hem kende voordat hij er was en een plan heeft, te midden van al die chaos. En soms lijkt het erop dat de boot zinkt. Hè. Zoals de discipelen denken, heren, wij vergaan. Maar de Heer Jezus zegt, allee, waar is uw geloof? Waar maak je je eigenlijk zorgen over? Want ik ben erbij. En soms denk je, Gods plan mislukt. Hè. Als de Heer Jezus sterft aan het kruis, zou je uiterlijk kunnen denken, nou, dit is het einde. En velen hebben gedacht, dit is het einde. Maar dit was de overwinning, dit was het hoogtepunt. Dit was het begin van iets helemaal nieuws. En hoe vaak is Israël in de woestijn tegen dingen aangelopen en hebben ze gedacht, nou, nu is het hopeloos, nu gaan we ten onder. En God heeft telkens weer opnieuw voor uitredding gezorgd. Zo laat God zijn oog op ons vallen, net zoals hij het op zijn volk, op de discipelen, op Paulus, op Jeremia heeft laten vallen. God heeft een heel specifiek plan met jou van voordat je er was. Nou, als je dat weet, wat zeg je dan? Amen! Ja, maar dat is niet wat Jeremia zegt en het is ook helaas niet altijd wat wij zeggen. Want Jeremia zegt, ach heren, zie, ik kan niet spreken, ik ben nog maar een jongen. Ja, daar komen onze excuses. Maar het is toch wel heel moeilijk. Heren, ik ben al oud. Heren, ik ben nog te jong. Heren, ik ben ziek. Heren, mijn moeder en mijn vader. Heren, ja, je kan je eigen excuses verzinnen. In plaats van dat we zeggen amen, komen we vaak met de opmerkingen. De excuses zijn helemaal op de voorgrond gekomen. En dat is niet alleen voor Jeremia, dat zie je op vele plekken. Wat was het excuus van Mozes? Precies hetzelfde. Ik ben een onbeduidend man en ik kan niet spreken. En God zegt hem, oké, ik geef je Aaron mee. En wat zegt hij dan? Ja, na een heel debat zegt hij uiteindelijk, heren, zijn toch maar iemand anders. En toen werd God boos, ja. Het excuus van Gideon. Het excuus van Gideon, maar ik kom maar uit een heel kleine familie. Dat stelt eigenlijk niks voor. Als ik nu moet het volk leiden, niemand gaat dat echt serieus nemen. Ja. Het excuus van Saul. Maar hij kwam ook uit een heel kleine familie. Het was wel een welgestelde familie, maar het was een hele kleine familie. En als het erop aankomt dat hij als koning moet aangesteld worden, dan verstopt hij zich tussen de bagage. Ja, hij was ook bang. Hij zag het eigenlijk ook niet zitten. Nou, zo zijn er meerdere voorbeelden in de schrift te vinden. En weet je, al die excuses, die zijn terecht. Jeremia is nog maar een jongetje. Ja, Gideon komt uit maar een kleine familie. Mozes kon het niet uitleggen. En het excuus wat je zelf hebt is vast ook een heel waardevol excuus. Ja. Ja. En dan zegt de Heere daar tegenover: zeg niet, ik ben nog maar een jongen. Met andere woorden, ook al zou je excuus terecht zijn, dat is niet waar je je aandacht op moet richten. Zeg niet, ik ben nog maar een jongen, want overal waarheen ik u zenden zal, zult u gaan. Met andere woorden, ik heb een roeping over je leven die krachtiger is dan alle excuses die je kan bedenken. Als je maar beseft dat mijn woord tot jou is gekomen en dat ik met je ben. En daar kan je beter naar luisteren, want wat verder in het hoofdstuk staat er: wees niet ontsteld vanwege hen, want anders zal ik u ontsteld doen zijn voor hen. Met andere woorden, je kan beter bang zijn van mij, zegt God, dat is de vreze des Heren, wanneer ik je zend en je roep, in plaats van dat je bang bent voor... Ja, vanuit je zwakheid ben je bang om iets te zeggen, ben je bang om initiatieven te nemen, ben je bang om als de graankorrel te sterven. Ja. Nou, God roept hem en God zegt hem eigenlijk, je moet niet bang zijn voor hen, je kan beter de vreze des Heren hebben. En de vreze des Heren is geen angst waardoor je in een hoekje kruipt, maar het is ontzagwekkend respect voor God. Omdat je weet, je bent zo klein. Je bent nog kleiner dan je denkt. Als Jeremia denkt, ik ben nog maar een jongen. Jeremia, je bent nog veel kleiner dan je denkt. Maar God is met je overal waar je gaat. Daar moet de aandacht komen. Nee. Ik stel je aan. Ik raak je mond aan. Ik stel je over volken. Ik stel je over koninkrijken. Ik geef je macht om weg te rukken en af te breken. Ik geef je het vermogen om te bouwen en te planten. En ik weet dat jouw vermogen ontoereikend is, maar het is juist in jouw zwakheid dat ik mijn kracht laat zien. Daarom zegt Paulus ook, als ik zwak ben, ben ik machtig. Dat is het woord de dubbelzinnigheid, maar het is geen dubbelzinnigheid. Het is de natuurlijkheid van het geestelijk leven. Dat als je zelf tot stilte en rust bij God komt, omdat je weet dat je onvermogend bent, dan kan Hij zijn werk in jou doen. Wat dan onrein is, maakt Hij rein. Wat onvermogend is, maakt Hij sterk. Wat onbruikbaar is, maakt Hij nuttig. Wat zwak is, maakt Hij krachtig. God is met Jeremia, God is met jou. Jeremia vertrouwt op God, je kan ook beter zelf op God vertrouwen. God is met jou. Nou, ik ben met jou, voor Jeremia, dat is ook een gegeven wat je op heel veel plekken terugvindt. Hè? Met Isaac, zie, ik ben met je, Isaac, wanneer je op zoek bent naar ruimte om te wonen. Dat is Genesis 26. Ik ben met je, Jacob, om je terug te brengen naar het land. Genesis 28. Ik ben met je, Mozes, om het volk te leiden uit het land. Of naar het land, Exodus 3. Ik ben met je, Jozua, om het land in te nemen. Jozua 1 en 3. Ik ben met je, Gideon, om de vijand te verslaan. Richteren 6. Ik ben met je, David, om je vijanden uit te roeien. Nou, het gaat eigenlijk zo verder, tot op een bepaald moment dat er staat: zie, ik ben met je alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Dat is de Heer Jezus tot zijn discipelen. En tot ons. Zie, ik ben met je, ga dan heen en... En dan komt de opdracht. Ja. Het is omdat Hij met ons is, dat die opdracht ook haalbaar is. Dat het doel wat Hij over ons leven uitspreekt, dat we initiatieven kunnen nemen om in Zijn kracht te gaan en te staan. En Zijn nabijheid dringt eigenlijk tot actie. Omtrent de missie die over ons leven ligt. Hij komt ons tegemoet in onze zwakheid. Toen stak de Heere zijn hand uit en raakte mijn mond aan. Wanneer Jeremia zegt, ja, maar ik ben nog maar een jongen, ik kan niet spreken. Ik weet niet wat ik moet zeggen. De Heere raakt zijn mond aan. Dat zie je ook bij Jesaja gebeuren. Ik ben een man onrein van lippen. En er komt een engel met een kool van het altaar, die raakt de lippen van Jesaja aan. De Heere komt je tegemoet in jouw zwakheid. Het woord van de Heere kwam tot mij. Wat ziet u, Jeremia? Ik zie een amandeltak. Nou, waar doet die amandeltak jou aan denken? En wat heeft dat te maken met ik waak over mijn woord om dat te doen? De staf van Aaron, ja. Het is heel uitzonderlijk als ik die vraag stel dat iemand die kan beantwoorden. Maar, ja, de staf van Aaron. Ja, wat gebeurde met die staf? Die kwam op één nacht tot bloei. Ja, en de context is eigenlijk dat het volk zegt, ja, dit gaat nergens toe leiden. Morren en bedenkingen. Heeft God ons wel geleid? Moeten jullie wel de leiders zijn? Is dit wel wat de Heere wil? Mogen wij ook niet zeggen van hoe het zou moeten gaan? En in heel dat debat, waar eigenlijk het woord, het spreken van God in twijfel wordt getrokken, doet God een teken waarin de amandelstaf van Aaron op één nacht tot bloei komt en waarmee hij eigenlijk zegt, zoals ik heb gesproken, zo zal het ook gebeuren. Zo zeker als die bloei is gekomen in deze dode staf, zo zeker zal mijn woord ook tot uitdrukking komen. Nou, dat is de zekerheid van het woord van God. Het woord van God dat dat eigenlijk, ik dacht te zeggen, dat over zichzelf waakt. De Heere waakt over zijn woord om dat te doen. Al het mopperen en al het bedenkingen leidt eigenlijk tot niks. Het is de bedoeling dat we bereid zijn om de weg te gaan die we moeten gaan. En voor Jeremia was dat niet simpel. Hij had een heel moeilijke boodschap. En het resultaat was niet zo denderend. Het volk kwam niet tot bekering. Hij had niet zoveel volgelingen. Hij werd gewoon gelinst in de put gegooid om te vergeten. Als hij zendeling was geweest van de gemeente en hij had een paar jaar een nieuwsbrief gestuurd, dan hadden we na een tijdje gedacht, niet zoveel vrucht op die bediening daar. Gaan we nog wel verder met hem te ondersteunen? Ja, maar de Heere was met hem en de Heere steunde hem. Hij was op de plek waar God wilde dat hij was. En zo kan je misschien ook vragen hebben over je eigen vruchten en het resultaat van je eigen inspanningen om het evangelie te verkondigen. En het is wel goed om daarover na te denken, maar het uitgangspunt is altijd, weet ik van mezelf dat ik ben op de plek waar God mij heeft geroepen. En tenzij hij mij ergens anders roept, blijf ik zitten waar ik zit. Het is niet omdat de omstandigheden moeilijk zijn en omdat de vruchten niet komen zoals wij het zouden willen, dat het niet de plek is waar de Heer wil dat wij worden ingezet. Ja. Wat in elk geval zeker is voor Jeremia en voor ons, dat de Heer zijn woord gestand doet, dat het een betrouwbaar woord is, dat we daarop mogen steunen en leunen. Ook al is een aantal dingen in ons leven geen succesverhaal. En het is pas als dat helemaal in Jeremia zijn gedachten tot duidelijkheid wordt, hè, dat hij niet moet leunen op zijn onvermogen. Hè, zoals Timotheus had ook kunnen zeggen, ja, maar ik ben te jong, of ik ben verlegen, of ik ben... Ja, nee, het is de roeping die over zijn leven ligt. Voor Timotheus, voor Jeremia en ook voor ons, die ons dwingt om te kijken naar wat heeft God gezegd. En als hij met ons is, dan is het mogelijk om te doen waartoe hij roept. En zijn woord is betrouwbaar. Ik moet niet heen en weer geslingerd worden door de chaos van de wereld of door het onvermogen in mijn hart. Ik moet betrouwbaar het woord van God vasthouden om daarnaar te leven. Omgord dan uw middel en wees waakzaam, zegt de Heere tot Jeremia. Met andere woorden, nu ik dit heb gezegd, Jeremia, moet het wel duidelijk zijn. Hè? Ga maar tot actie over. Blijf niet op je stoel zitten, maar doe waartoe ik je roep. Je moet dan denken aan Lucas 12, vers 35, waar staat, laat uw lendenen omgord zijn en de lampen brandend. De lendenen omgord, je kleed, we hebben geen kleed tegenwoordig, maar je moest je kleed samenbinden om te kunnen rennen. En je moet klaar zijn voor de strijd om tot actie over te gaan. En de lampen brandende, ja, want de bruiloft die staat voor de deur. En als je zomaar ergens op een zondag gewoon in de gemeente in een stoel zit en je bent vergeten wat de principes zijn die hier gelden voor Jeremia, dan zou wel eens kunnen dat de bazuin straks klinkt En dat je denkt, oh ja, de Heere komt of kwam. Ja, en je, dat wist je wel. Maar eigenlijk was je hart niet klaar. En je leefde niet met het woord. En je leefde niet door de geest. En je was als een dwaze maagd. Die het wel wist. Die het zelfs geloofde. Maar voor wie het geen effect had in de praktijk van elke dag. Omdat de roeping die het met zich meebracht zich geen uitdrukking heeft gevonden in je dagelijks leven. En je dacht dus dat je erbij hoorde, maar eigenlijk hoorde je er niet bij. Dat zijn ernstige waarschuwingen. Ben je wel zo zeker van jezelf dat de Heer Jezus in je is? Want als dat niet zo is, dan ben je verwerpelijk. Dat moet je dus tot nadenken stemmen. Of je zelf die roeping hebt ontvangen, dat woord hoort, en ondanks al je zwakheden leeft door de kracht van het woord en door de kracht van de geest in de roeping die hij over jouw leven heeft gelegd. En wees dan niet bang, wees dan niet versteld voor de dingen om je heen of voor je onvermogen, maar heb de vreze des Heren. En dan zal hij je leiden waar je moet uitkomen. Laat ons bidden. Dank u, Heere, dat u trouw zo voorop staat, ook in het leven van Jeremia. En dat u hem hebt geholpen, te midden van alle moeite en strijd waarin hij heeft geleefd, de ellende die over hem persoonlijk is gekomen. En ik wil u bidden, Heere, dat u ons wilt helpen om daaruit te leren. U kent onze eigen ellende veel beter dan wij ze kennen. Want u staat er boven en u was er van op de hoogte al voordat ze er was. En u hebt ze laten bestaan om daardoorheen uzelf aan ons te openbaren. Uw betrouwbaarheid, de waarde van uw woord, de kracht van uw geest. Uw soeverein handelen van voor de grondlegging der wereld tot op heden en tot in alle eeuwigheid. En ik wil u bidden, Heere, voor ieder van ons, wilt u ons helpen om ons daarin niet alleen te schikken op een passieve manier, maar het te aanvaarden als een roeping die ons tot actie leidt. Om u te kennen en u te dienen alle dagen. Ik wil u danken dat u met ons bent. Alle dagen. En ik wil u bidden, Heere, dat u die waarheid zo diep in ons wilt verankeren. Dat we niet bang zijn om het leven voor u te leven. En dat we ons naar uitstrekken om u te kennen. En dat u wilt spreken door uw woord. En ons de ogen wilt openen voor wat we moeten weten. Omdat we daardoorheen voortgang maken in datgene wat uw naam verheerlijkt in ons leven. Help ons en leid ons. Amen. Amen.